Walder Bomans, als je luistert naar de toekomst, wat hoor je dan?
Heel veel verandering. Heel veel spannende verandering en heel veel dingen die op ons afkomen die wezenlijk anders gaan zijn de komende jaren. Dus dat hoor ik.
Beste mensen, je luistert naar de Listening to the Future podcast. We gaan luisteren naar de toekomst. Hey, leuk dat je luistert. Aflevering 52, Listening to the Future podcast. Mijn naam is Jarno Duursma. Ik ben onafhankelijk tech-expert, spreker en auteur. En in deze podcast interview ik de experts uit de digitale wereld. We kijken naar de toekomst door de lens van digitale technologie. Ik ga met Balder praten over Web3. En als je dat interessant vindt, deel deze aflevering op de socials. Heel erg graag abonneer je op Spotify of Apple. En als je toch op Apple zit, kijk of je een 5-ster review kunt achterlaten. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek, whatever, dan is dat info@jarnoduursma.nl. En op Twitter is deze podcast @LTTFNL. Alle show notes vind je op jarnoduursma.nl/podcast. En dan nu, let's listen to the future. Wat is Web3? Waarom wordt daar nu zoveel over gesproken? Waarom is decentralisatie belangrijk? Is Web3 wel echt gedecentraliseerd? Welke initiatieven zijn er al? Is Web3 relatief kansloos door het netwerk en winner-takes-all effect van platformen? Wordt het gedachtegoed van Web3 realiteit of blijft het bij idealisme? Of wordt Web3 opgeslokt door de grote techbedrijven? Daarover ga ik spreken met Balder Bomans. Hij is Chief Investment Officer bij Maven 11 Capital. Maven 11 Capital is een global blockchain en digital asset investment firm. En we gaan straks vragen aan Balder wat die dan doet. Hij heeft een master in economy en finance en heeft ruim werkervaring in de financiële markt. Hij werkte eerder bij investeringsbank Kempen & Co. En daarnaast speelde Balder niet onverdienstelijk hockey. Ja, die hockeycarrière van jou, Balder, hoe zit dat? Is dat nog een beetje actueel of niet?
Nee, daar zijn we wel wat te oud voor geworden ondertussen. Dus het lichaam is daar in die zin wel een beetje op. Ja. Dus ik zou graag nog op zondag op het veld heen dartelen, om het zo te zeggen. Maar ja. Dat moet ik niet te veel meer doen.
Die tijd die ligt achter jou. Hey, Balder, we begonnen helemaal bij het begin van het begin. Wat is Web3? Nou zullen de meeste van mijn luisteraars wel een glimpse. Die snappen wel een beetje. Maar voor de mensen die dat niet weten, wat is dat dan? Web3, waar hebben we het over?
Ja, het is een beetje een brede term, vind ik. En ik denk dat ook je hem op heel veel manieren kan interpreteren. Maar als je natuurlijk kijkt waar crypto in essentie voor staat, is dat het feit dat we natuurlijk wat wij noemen de internet of value aan het bouwen zijn, oftewel dat we waarde kunnen transfereren over de hele wereld zonder dat er intermediair aan het pas komt. En Web3 is eigenlijk een verlenging daarvan, in de zin dat alles wat we natuurlijk op het internet doen, dat levert informatie op, dat levert data op, daar maken heel veel bedrijven heel veel gebruik van. Beter nog, ik denk dat als je kijkt vandaag de dag naar de S&P in Amerika, dan zijn die volgens mij 20% want die S&P bestaat al uit bedrijven die online data monetizen, om het even zo te zeggen. En Web3 is een wegbeweging van die centralisatie van het internet, als je het zo wil noemen, naar een internet wat ons in staat gaat stellen om als eindgebruikers, jij en ik als consumers, met het internet te kunnen interacteren, maar die waarde weer bij ons te kunnen houden. Dus ik ben eigenaar van mijn identiteit online. Ik ben eigenaar van mijn data. Dat betekent over medische data, maar dat betekent ook over zoekdata. Dus alle data, de hele interactie die we met internet vandaag de dag hebben, die wordt nu gecentraliseerd en gemonetized door een paar bedrijven. En we gaan weer in staat, een blockchain gaat onze staat stellen, dat is eigenlijk de Web3 ontwikkeling, om die data bij ons te houden en als eindgebruiker ownership te krijgen over wat ik online doe. Digitaal doe.
Nou, fantastisch. Klinkt
maar als dat is best wel. En als je dat natuurlijk helemaal doordenkt, dan ga je ook nadenken over bijvoorbeeld die creator economy. Dus mensen die bijvoorbeeld muziek produceren, daar zitten ook allemaal intermediaries in. En die kunnen in één keer, de NFT's is daar een mooie ontwikkeling van. Daar kunnen we zo meteen wel verder op induiken. Maar die kunnen zijn nu in staat gesteld om in één keer hun waarde, hun added value, hun product te verkopen online aan de eindgebruiker, zonder dat er nog iemand verder aan te pas komt. Dus er zijn heel veel vormen en varianten denk ik bij Web3, maar het gaat uiteindelijk om, denk ik, ons als consumers die eigenlijk in staat gesteld worden om onze eigen data weer te beheren.
Ja, en jij zegt dat doen we door middel van blockchain. Kun je dan uitleggen hoe dat dan werkt? Dan heb ik mijn eigen blockchain node die ik dan thuis in de kast draai. Of hoe ziet dat er dan uit? Wat wordt de insteek?
Nee, je draait ook geen... Nee, dat vind ik een mooie van je. Niemand gaat natuurlijk de blockchains, of je nou proof of work of proof of stake hebt, dat zijn natuurlijk hele grote netwerken die helemaal decentraal zijn. Ik denk dat we als eindgebruikers daar helemaal niet over moeten praten. Wij gaan interacteren met een internet waarbij je wallet connect zometeen. En die wallet, dat is jouw, zit je data in, maar ook je waarde. Je hebt een beetje bitcoin, je hebt waarschijnlijk zometeen een digitale euro. Er staan waarschijnlijk wat andere assets op de balans. En met die wallet gaan we connecten met het grotere internet, waardoor we elke interactie bij ons houden. En als iemand iets van ons wil hebben, dan kan dat, maar dan kost dat geld of dan krijg je iets voor terug of is het de service. Dus nee, we gaan geen nodes draaien, hoeft helemaal niet. Dat zijn zeker partijen die dat heel goed kunnen. Maar we gaan gewoon eigenlijk met internet anders aan interacteren in plaats van dat we informatie weggeven. Kunnen mensen bij ons komen om informatie te krijgen?
Ja, en help me dan even. Jij zegt, we gaan geen notes draaien, want er zijn partijen die dat prima kunnen. Maar als dat die partijen dat prima kunnen, is dat niet een vorm van centralisatie of zie ik dat niet goed?
Als je helemaal deep down gaat, dan zit een efficiëntie in dit soort oplossingen. Dus ja, natuurlijk is daar een vorm van dat als iemand een bepaalde node-service aanbiedt, dan zullen veel mensen daar gebruik van willen maken. En bijvoorbeeld Ethereum gaat naar proof-of-stake-netwerk toe, dus mensen gaan dan hun Ethereum steken bij Lido. Die hebben volgens mij al 10 miljard aan Ethereum, even uit mijn hoofd. En er zijn ook heel veel concurrenten aan Lido, dus dat zijn allemaal node- of validator-services waar mensen gebruik van willen maken. Dus in die zin is het wel zo dat er dus een bepaalde mate van centralisatie plaatsvindt, maar die oplossingen zijn veel doordachter eigenlijk over. En die denken dus ook na, oké, hoe gaan we ervoor zorgen dat het veilig is, dat het ook bijdraagt aan de security en de veiligheid van het netwerk. Dus ik denk dat die oplossingen steeds verder ontwikkeld worden. Dus ik denk uiteindelijk dat de industrie heel erg bewust is van dit soort problemen. En ook probeert oplossingen te vinden voor eventuele pockets van centralisatie. Om het zo te noemen.
Ja, en help mij dan even. Wat is dan het verschil? Wat doen ze dan anders dan bijvoorbeeld een Amazon Web Services? Hè? Daar kun je ook gebruiken. Wat is er dan? Wat doen ze? Want die zijn ook bezig met security en dat soort zaken. Wat doet Lido dan bijvoorbeeld anders?
Nou, Lido offert natuurlijk nu Ethereum-staking alleen aan. Hè? Ethereum is natuurlijk een alternatief voor AWS, als je het zo wil zien inderdaad. Ja. Maar wat ik net al zei, is dat AWS is een compleet centrale oplossing die waanzinnig mooie infrastructuur gebouwd hebben, waar natuurlijk heel veel mensen gebruik van maken. En dit is een andere vorm oplossing waar Lido ook gewoon heel veel concurrenten in zijn domein heeft, die ook andere staking services aanbieden. Dus het is wezenlijk anders, want de een is echt wel centraal, dat is namelijk een tegenpartij. En Ethereum is een decentrale variant van computing power, maar waar ik ook ownership van kan hebben. Dus het hele concept is natuurlijk echt zo wezenlijk anders. Dus ik kan wel aan de aandelen Amazon kopen, maar hier zijn we onderdeel van een heel groot, veel groot ecosysteem waarin we stakeholders en ownership hebben, maar ook meebouwen aan die netwerken. Dus het is wel een heel ander concept.
Ja, en waarom is dat decentralisatie, waarom is dat dan zo belangrijk?
Dus robuustheid. Dus als we dingen willen vertrouwen en robuustheid willen creëren en transparantie, dan gaan we alleen in dingen vertrouwen die compleet decentraal zijn, waarin niemand meer ownership heeft of zeggenschap heeft of de governance van een netwerk bepaalt. Dus, en dat is natuurlijk wat je maar vandaag de dag ziet, is dat Ethereum nu aan proof of stake gaat, omdat we dus de goede implementaties hebben gezien van andere proof of stake netwerken de afgelopen jaren. Ethereum is natuurlijk een veel groter beest dan al die andere netwerken bij elkaar. En daardoor kunnen we daar naartoe bewegen. Maar decentralisatie heeft allemaal te maken met vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen in mijn ogen.
Ja, en omdat het netwerk dan robuust is. Want, en is dat de enige reden of zijn er nog andere voordelen? Privacy bijvoorbeeld? Of,
Ja, nou, privacy is natuurlijk wel een hot topic. Dus ja, het is natuurlijk compleet transparant. Dus in die zin niet heel erg private. Dus we zien natuurlijk ook hele goede private varianten van Ethereum ontstaan. Dus ik denk dat niet, de vertrouwen heeft niet zozeer met privacy te maken, maar privacy is wel heel erg belangrijk op als we naar ledger-based economy gaan bewegen, wat we natuurlijk nu wel langzaam zien gebeuren, dan is privacy een heel erg belangrijk thema waar denk ik veel misbruik in zou gaan plaatsvinden, waarin wij in landen die ledgers zullen gaan gebruiken voor ontdrukking en meer transparantie en meer te weten te komen over hun onderdanen, en er zijn landen die natuurlijk privacy wat hoger in het vaandel hebben, zoals je natuurlijk veel in Europa ziet. Dus als je een paar stukken leest over bijvoorbeeld die central bank digital currencies, dan zie je overal wel vooral in Europa ziet, dat de discussie rondom privacy terecht naar voren komen.
Dus ja, en je hebt het over ledger-based economy. Leg eens uit, wat bedoel je daarmee? Hoe moet ik dat voor me zien?
Nou, wat is je... Ik denk dat we, als je vandaag wel ziet wat er staat, hè, dus 2017, 2018, even als je terugkijkt, dus we hebben een mega hype rondom blockchain gehad. Blockchain ging overnight de hele wereld veranderen. Dat is allemaal heel erg hard terug naar aarde gekomen en daar zat ook heel erg weinig product in. En vandaag de dag hebben we een nieuwe infrastructuur, zijn we langzaam aan het bouwen van capital markets, om het even zo te zeggen. Dat is één onderdeel van wat blockchain vandaag de dag doet. Dus we hebben nu lending en borrowing protocollen. We kunnen lenen en uitlenen. We hebben trading protocollen die decentraal zijn, zoals Uniswap, waar nieuwe concepten zoals automated market making gebouwd worden. Dus we zijn allemaal producten aan het bouwen die ledger-based zijn. Dus AV is gewoon een website, maar die draait aan de achterkant de blockchain-technologie en op smart contracts. Dus daar kan ik heen om een lening te krijgen. Waar ik vroeger naar de bank moest, kan ik daar nu een lening krijgen. En dus iedereen in de wereld met een internetconnectie krijgt in één keer access to financial products and services. En dat is natuurlijk wel een gigantische mooie ontwikkeling. Waarin we nog heel erg vroeg zijn en nog heel veel dingen niet kloppen en ook niet efficiënt zijn. En daar zijn we heel erg bewust van. Maar het feit dat we dit aan het bouwen zijn is denk ik heel erg promising. En dat zien we dus ook terug. Dus we zien die echt de eerste, in mijn ogen, de eerste stappen in een ledger-based economy. Ja.
Ja, en je zei het woord gaat gebruikt worden om misschien om mensen te onderdrukken. Hoe moet ik dat voor me zien?
Ja, kijk, als je echt gaat doordenken, dan en we hebben over 10 jaar de central bank digital currencies. Dus we hebben een ledger-based euro, waarin we misschien cashgeld nog een klein beetje hebben, maar dat natuurlijk langzaam naar de achtergrond wordt gedrukt. In China zie je natuurlijk, laten we China als voorbeeld nemen, dat is denk ik wel een aardig voorbeeld. Dus daar zie je natuurlijk al dat ze die digitale yuan hebben geïntroduceerd. Er zijn in bepaalde steden, kan je nu al bepalen in shoppingmalls met die digitale yuan. Maar stel je nou voor wat daar gebeurt, dat iemand ze, weet ik veel, niet op tijd zijn belasting betaald heeft. Dan kan je in één keer zijn salaris inhouden, of je kan ze gelden freezen op de blockchain. Je kan ze adressen aanpakken. Dus er is natuurlijk heel veel mate van, als je dit oplegt bij een groot publiek in een grote size, dan kan je natuurlijk heel veel invloed uitoefenen op het uiteindelijk gedrag van die onderdanen en van die mensen. En ook wat ze doen. Dus je ziet elke betaling, waar zijn ze geweest, hoe bewegen ze dus. Ja, dat is natuurlijk wel echt een heel groot gevaar van deze technologie.
Ja, en is dat gevaar dan eigenlijk al bijna niet de reden om het gewoon niet te doen?
En de efficiëntie is te groot. Dus dat is in mijn ogen onmogelijk. Dus een hele simpele variant is een payment. Dus wij doen wel natuurlijk wel vaak betalingen internationaal. Dat doen we dan USDC's. Ja. Dat zijn dus US dollars die op Ethereum aanwezig zijn. Er zijn er volgens mij 50 miljard van die USDC's en 80 miljard van die USDT's op. En het feit dat je een payment kan doen met iemand in Zuid-Amerika en dat instant in zijn wallet staat, onafhankelijk van het bedrag, is natuurlijk een gigantische ontwikkeling. Dus ik denk dat de efficiëntie in elke variant zo gigantisch groot is. En als je de payment en, ik noemde net de capital markets die ledger based gaan worden, maar ook als je naar gaat denken over settlement, aandelen, transparantie, robuustheid, dan is het volgens mij in onze ogen in ieder geval wel heel erg logisch dat we hier naartoe bewegen. Mm-hmm. Maar zijn er dus ook neveneffecten zoals we die zojuist besproken hebben. Ja,
ja. En die wat jij zei over die aandelen en dat soort, kun je ons eens meenemen? Hoe ziet dat er dan uit? Wat gaat er dan anders of efficiënter gebeuren? Wat zijn de voordelen?
Ja, ik heb bij een broker gewerkt vroeger, bij Kemper aan de Zuidas. En je moet je voorstellen, deden we hele transactie met tegenpartijen. Al hebben we honderden professionele institutionele tegenpartijen. En dat moest allemaal gezetteld worden. Dus constant staan de rekeningen open van honderden miljoenen met elkaar. Die gezetteld moeten worden. Er zijn heel veel mensen bezig met settlements en zorgen dat die rekeningen lopen. Dat we niet te veel exposure hebben, interbank exposure, naar andere klanten exposure hebben. Dus het moet allemaal gemanaged worden. Maar wat nou als je een systeem gaat bouwen wat natuurlijk instant gaat settelen? Nou, dat is natuurlijk wat blockchain natuurlijk in per definitie is. Dus ik denk dat er heel veel interessante manieren zijn om te bedenken hoe we het huidige infrastructuur, die natuurlijk op een relatief oud systeem gebouwd is, naar de nieuwe infrastructuur gaan bewegen die natuurlijk compleet instant settlement aanbiedt.
Ja, en jij zegt steeds de blockchain, maar welke blockchain heb je het dan over?
Meerdere blockchains.
En welke, waar zie je het meeste muziek in?
Dus geen advies, hè, om dit te kopen. Hè?
Nee.
Wij hebben gewoon een breder portfolio, maar als ik kijk naar mezelf, ja, ik vind Bitcoin gigantisch interessant als een alternatief van geld. Ik vind Ethereum een heel mooi smart contract platform met gigantisch veel mooie innovators. Dan heb je natuurlijk de concurrenten van Ethereum, dus zoals de Solana en de Avalanche, zijn natuurlijk interessante netwerken waar wij zeker naar kijken. Maar tot uit deze fase een infrastructuur gaat ontstaan die, laat ik zeggen, het internet zoals we vandaag de dag kennen, als internet information en internet of value gaan bouwen, dat Ethereum of een andere wordt. waarin Solidity de facto programmeertaal is. Dat zou dan even voor het Ethereum zo zijn. Dat lijkt me wel waar we nu langzaam gaan uitkristalliseren de komende jaren.
Ja, en welke initiatieven ben jij het meest enthousiast over?
Jeetje, zoveel. Voor dit jaar kijken wij, denk ik voor 2022, hè, kijken wij momenteel veel naar Option. Ik denk dat opties een breakthrough gaan krijgen dit jaar. Ik denk dat we hebben peer-to-peer liquidity hebben opgelost met Uniswap. Daar zit nog heel veel ontwikkeling in. Dus we zien dat hele pricing model van Uniswap, dat passieve model zoals ooit gebouwd is, daar zijn we nu naar active liquidity management aan het toe bewegen. Dat is heel mooi om te zien, want dat betekent dat we veel effectiever kapitaal kunnen gaan allokeren. En ik denk dat opties, dat is een van de grootste markten in traditionele markten. Ik denk dat daar AMM's, zoals we automated market making, designs voor opties dit jaar een breakthrough krijgen. Daar ben ik enthousiast over. En het tweede waar ik enthousiast over ben, is alles rondom DAO's. Dus je ziet ook heel veel. We zijn begonnen met investment DAO's. Er zijn natuurlijk ook al heel veel DAO's in de industrie die bepaalde protocollen die compleet centraal aangestuurd worden. Maar al die experimenten met oké, hoe gaan we governance inrichten? Wat betekent dat dan? Hoe stemmen mensen? Dus ik denk dat een heel mooi termijn gaat worden.
Ja. Hey, en je hoort ook wel eens kritiek op Web3. Mm-hmm. Ik doe wel eens kritiek. Ja, ik heb ook kritiek.
Heel goed.
Welke kritiek op Web3 vind je terecht? He, jij zei voordat we deze opname starten, zei je de kritiek van UX vind ik bijvoorbeeld cheapish. He, dat moet je eigenlijk niet doen, want dat spreekt voor zich. Maar welke kritiek zeg je? Ah, oké, Jarno, dat snijdt wel hout.
Ja, misschien dan het meest nog dat de centralisatie van bepaalde processen. Weet je? Dus oftewel is het de kritiek, oké, we zijn eigenlijk weer in een soort decentraal jasje zijn we weer nieuwe producten aan het aanbieden. Maar dat zijn ook gewoon centraal aangestuurde bedrijven met for-profit en alles daaromheen. Dus daar mag je wat van vinden. Ja. Ik denk dat heel normaal is in elke industrie die probeert vooruit te bewegen. Dat er natuurlijk mensen zijn die een bedrijf proberen neer te zetten met een winstoogmerk. Dus dat is wel, de schaalbaarheid is natuurlijk wel echt een megatopic. Ik denk dat het wel lang duurt voordat we dat krijgen. Maar daar mag je echt kritisch over zijn. Mm-hmm. Ja, voor de rest ben ik wel positief gestemd eigenlijk. Dus ik vind heel veel kritiek vaak niet helemaal terecht. Ik vind het een beetje kortzichtig veel van die kritiek.
Ja, en ik snap wel wat je zegt. Hè. Ik heb natuurlijk ook in mijn laatste nieuwsbrief, die heb ik jou doorgestuurd, heb ik ook kritiek geleverd op dat decentralisatie. Want in de kern, zeg maar, is dat Web3 ontwikkeld met als doelstelling decentralisatie. En toch zie je bedrijven, software tools opduiken die zoveel van dat netwerkeffect winner takes all pakken, dat het wel weer hele grote belangrijke partijen worden. Of zeg je, nou jongen, dat komt helemaal goed, maak je niet druk.
Nou, maar ik denk ook niet dat we dat alles decentraal aangestuurd gebeurt. We kunnen natuurlijk niet de hele wereld decentraal aansturen, ook niet bepaalde bedrijven. Dus er zijn ook heel veel, als je een custody oplossing bouwt morgen, dan is dat een centraal in design, hoe het gecoverd wordt en het bedrijf aangestuurd, is dat centraal aangestuurd. En bieden ze een product aan in een compleet decentrale nieuwe wereld. Ik denk dat dat oké is. Ik denk wel dat we, waar ik zelf harder voor ga rennen en denk dat jij waarschijnlijk ook wel hebt, zijn protocollen of producten, services die waar ik mee kan stemmen, waar ik een token heb, waar ik voting power krijg, waar ik misschien wat van een revenue share krijg van dat netwerk als het product goed loopt. Dus dat hele concept, dat stakeholder concept, wat echt wel anders is, daar word ik zelf warmer van. Maar ja, natuurlijk zullen er altijd in elke industrie bedrijven zijn die gewoon centraal aangestuurd zijn. Ik zie
dat
niet.
Ja, nee, dat snap ik, Balder. Maar ik knaag hem nog even door. Want dat Web3 heeft als insteek decentralisatie. Maar wat nou als dus op heel veel plekken dat niet gaat lukken? Wat is dan, even los, ik snap het hoor, dat je hebt veel meer eigen data. Je hebt digital identity, dat zijn allemaal een meerwaarde, maar als ik advocaat van de duivel doe, is en ik snap jouw insteken, maar kunnen we dan niet in het huidige Web 2.0, kunnen we daar dan niet meer tools inbouwen die ons ook onze eigen identiteit...
Wie gaat dat doen dan?
Nou ja, dat is de vraag. Ik ga het in ieder geval niet doen, zeg maar ik weet niet hoe. Maar is het niet... Ik doe steeds advocaat...
In theorie kan dit natuurlijk wat je zegt. Dat is een heel goed idee, maar Facebook heeft natuurlijk nul baat bij om morgen je data terug te geven aan jou als eindgebruiker.
Ja.
Ja, omdat het een product is. En zo zijn er natuurlijk heel veel van. Dus, ja. Dus zijn we een nieuwe variant. Kijk, als je natuurlijk vandaag de schaalbaarheid zou kunnen hebben om miljoenen transacties, of eigenlijk 10.000 transacties per seconde te faciliteren, waardoor je likes kan doen en wat Twitter natuurlijk allemaal implementeert. dan zouden we waarschijnlijk al een social media platform hebben wat compleet decentraal is. Waar ik eigenaar van ben, dus een token-based Facebook. Waar ik mee stem, waar ik voting power heb, dat ik jou een like kan geven en ik kan wat geld mee overmaken. Dus dan het hele concept van die governance van hoe Facebook er dan uit zou zien, zou echt wezenlijk anders zijn. En waarin ik dus uiteindelijk ook eigenaar ben van die data die ik op het netwerk gebruik. Dus niemand heeft de baat bij om vandaag de dag te implementeren. En zullen de disruptie dus plaats gaan vinden aan mensen die denken, oké, ik ga dat op een nieuwe manier inrichten.
Ja, Walter, ik snap heel goed wat jij bedoelt, hè, maar ik, sorry dat ik heel even onderbreek.
Nee,
want ik ga nog even terug naar het vorige, hè, en ik emmer hier nog even over door. Ik weet wel waar je naartoe wil, maar ik emmer er even over door. Ik heb een hele goede winterjas. Hè. Die winterjas die heet Web 2. Maar er zit een aantal gaten in. Er komt wat pluis uit of whatever, weet ik veel. Dan kan ik twee dingen doen. Ik kan die jas weggooien en ik maak een volledig nieuwe jas. En dan ga ik kijken naar een kledingfabriek ergens die een nieuwe jas voor mij kan maken. Ik moet stof, ik moet dat soort. Maar je kunt ook zeggen, hey, ik repareer het jas en ik maak die jas eigenlijk weer. Zodat hij doet, is het niet heel veel moeite voor iets. Want het internet is in beginsel decentraal. Is het niet heel veel moeite voor iets wat je relatief makkelijk zou kunnen fixen.
Ja, wat is dan deze taal aan het internet vandaag dag?
Ja, zeg maar wat het is geworden. Ja, wat het is geworden is niet deze taal.
Ja, oké, ja. Maar dat is dus het hele eiereten volgens mij. Dus het is uiteindelijk verbouwd tot wat vandaag de dag is, waar het natuurlijk super goed functioneert en het heeft gigantisch veel bewerkstelligen voor ons als mens.
Ja.
Geen twijfel over mogelijk, maar zijn er ook heel veel, ook daar neveneffecten die we, denk ik, in mijn ogen met blockchain kunnen veranderen en kunnen aanpakken.
Ja, ja. En ik weet bijvoorbeeld, als het gaat om Twitter, had je een tijd lang zo'n, volgens mij was het een soort open source oplossing, Mastodon of zo, ik weet niet, soort open source Twitter, je data is van jezelf. Nou, ja. Ik zie jou al een beetje fronsend kijken. Mijn tweede punt is eigenlijk dat er al best veel ideeën, initiatieven zijn geweest om zeg maar social media platforms te maken die waar je zelf eigenaar bent van je data. Maar dat is nooit van de grond gekomen. Is het nou iets waar mensen in general wel op zitten te wachten?
Ja, maar we zijn er helemaal niet klaar voor. De infrastructuur is nog helemaal niet goed genoeg om dit te kunnen faciliteren. Dus het zou compleet kansloos zijn. Omdat je wil niet wachten op een settlement van een transactie. Je wil niet wachten op een like geven. Dus we zijn er helemaal niet. Infrastructuur technisch gezien nog helemaal niet aangebeland bij het faciliteren van zoveel transacties, zoveel acties eigenlijk vanuit de mensen. Dus nee, daar zijn we nog helemaal niet klaar voor. Dus die infrastructuur moet verder ontwikkeld worden. Die fase zitten we ook nog. We zitten wel aan het einde, vind ik, een beetje van die infrastructuurontwikkeling, hè, met de proof-of-stake implementaties die we over het algemeen goed zien gebeuren. Maar die is gewoon nog te vroeg voor. Dus de kritiek die zegt, oké, we zien nog niks van Web3. Terecht, dat klopt. Maar ik denk ook dat je nog even wat verder moet kijken voordat je dat echt gaat zien.
Ja, nee, dat snap ik. Hè. Het is mijn werk om verder te kijken en dingen verder te zien. Maar ik heb inmiddels in de afgelopen jaren heb ik ook wel geleerd dat ik dacht, oh, je moet ook voorkomen dat je met z'n allen in een soort bubbel gaat wishful thinking. Snap je een beetje wat ik bedoel? Dat is ook natuurlijk het risico. Ik heb in 2015 notabene een e-book geschreven over Bitcoin blockchain. Hè, met allemaal, ook dit gaat gebeuren, wat als dat. Nou, dat is 2015, dat is nu 7 jaar geleden, zeg maar. Ik geloof letterlijk deze maand 7 jaar geleden dat ik dat schreef. Nou, dan vind ik, als ik kijk naar bijvoorbeeld blockchain toepassingen, dat een aantal dingen zijn gelukt, maar een aantal dingen zijn ook niet gelukt. Snap je? Waarbij, jij noemde ze juist infrastructuur, maar als je het hebt over schaalbaarheid bijvoorbeeld, dat zijn echt nog wel wezenlijke problemen. Of vind je me dan te pessimistisch?
Nee, maar er is ook een wezenlijk probleem. Dat herken ik ook. Dus dat is 100% een wezenlijk probleem. En dat is ook waarom ik zeg dat we, in mijn mening is hier wel dat dit gaat gebeuren. Mm-hmm. Die trend is volledig die kant op. Je voelt ook wel bij de jongere generatie wat een andere energie erin zit over hoe de toekomst eruit moet zien. Weet je? Dus ik begrijp best wel als je natuurlijk, en dat is ook het mooie aan crypto, is natuurlijk, als je natuurlijk wat ouder bent, met alle respect, maar dan is het toch wel moeilijk om dit te begrijpen, omdat het natuurlijk heel moeilijk is om die waarde vast te stellen, maar er zit geen cashflow bij en er is geen PE en dat is heel moeilijk. Als je natuurlijk, ik ben ook een wat klassiek geschoold, dan in eerste instantie dacht ik, oké, dit is natuurlijk allemaal, daar klopt ook helemaal niks van. Maar als je dan die jongere generatie is veel meer aangesproken tot dit, die is sowieso digitaal opgegroeid, maar die is natuurlijk helemaal aangesproken tot crypto en alles wat er beweegt. Dus ik denk dat die adoptie dus ook daar veel meer plaatsvindt aan alle kanten.
Nee, dat snap ik. Maar je bent het wel met me eens, zeg maar. Hè? Dat doen wij voor de notulen. Als het gaat om infrastructuur, schaalbaarheid, dat zijn nogal grote dingen die getackled moeten worden.
Ja, ja, okay. Maar nogmaals, we zitten wel aan het einde van die tackle fase.
Ja, maar ik zag een tijd geleden zag ik op Twitter een bijzonder grappig plaatje. Waarbij Vitalik als een bejaarde man in het nieuws kwam over 20 jaar. En we zijn zo blij dat uiteindelijk proof of stake is gelukt. Hè, dus toen dacht ik, oh ja, wanneer... hij kwam dan, werd geïnterviewd in het nieuws als een soort deepfake.
Wat ik wel lach van, ik heb met een platform zoals Audius, vind ik wel een leuk voorbeeld ook van wat er dus gebeurt. Dus ik had een gesprek met die CEO van Audius 3 weken geleden. En als Audius verkoopt, dus, is eigenlijk een platform waarbij mensen dus muziek kunnen kopen, maar waarbij dus creatieve en artiesten muziek kunnen verkopen, alleen dan via NFT's. Hè. Dus je gaat eigenlijk access op een nieuwe manier neerzetten. En het was zo leuk om die gast te spreken, want ook hier zie je weer die oude economie. Dus die manier... Die heeft een platform gebouwd waarin dus mensen heel simpel muziek kunnen aanbieden. Oftewel, als je nu kijkt naar een artiest die vandaag via Spotify zijn muziek aanbiedt, dan blijft er misschien een paar centjes van de euro over. Dat is natuurlijk een verschrikkelijk kapot model voor iemand die uiteindelijk dat gemaakt heeft. Die ziet eigenlijk het minste van de verdiensten. Dus die probeert dat te disrupten. Maar die moet ook weer helemaal die oude economie eigenlijk als het ware ontleden. Dus die moest een keer die meeting uit, want die moest weer met een manager aan de lijn zitten. Dan dacht ik, ja, maar wat ben je nou aan doen? Want je bent eigenlijk direct met je consumers aan het praten. En je zit weer met een manager aan de lijn. Ja, maar dat moet. Maar hij moet dus die hele keten moet hij dus meekrijgen naar de digitalisering. Ja. En dus hij is niet bezig met iedereen per se vervangen, maar wel met een mooier, efficiënter systeem neerzetten. En voor die artiesten is dit een heel mooi platform, want je bent veel beter in staat om met je eindgebruiker te gaan communiceren.
Nee, maar ook dat snap ik, Walter. Dat snap ik als geen ander. Dus ik maak zelf ook muziek en in plaats van dat ik het ergens op een platform zet, dan verkoop ik mijn muziek als NFT. Of mensen kunnen van tevoren al investeren in een track.
Precies, of er komt een concert toe, of een shirtje.
Fractionalize, dus in stukjes. Je kunt misschien iets regelen. Al weet ik niet hoe dat... in de toekomst zeker kun je iets regelen met revenue... Hè, of streaminginkomsten. Dus dat geloof ik allemaal. Maar is het niet zo dat je intussen die consumer... en die maker, die creatieve... heb je toch ook altijd iets nodig van een platform, quote-unquote... een plek waar die dat kan ontmoeten. En dat wordt het dan toch ook weer... Kijk, als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn LinkedIn... en ik heb veel bereik op social media... maar ik ben... Op die vlakken ben ik geketend aan wat de algoritmes willen, bijvoorbeeld. Hè? Dus ben ik ook niet echt vrij. Dus is het niet meer... Ik merk dat ik steeds kritisch ben, maar zit je dus ook niet een beetje weer vast in dat oude model waarin je uiteindelijk toch die grote platformen nodig hebt om met je base, je fanbase te kunnen communiceren?
In een bepaalde mate zal dat zeker zo zijn. Dus Audius zal ook nieuwe algoritmes schrijven die de zoekopdrachten anders instellen voor jou als eindgebruiker. En jou ook als mooi om te horen dat jij muziek maakt, maar jij als artiest. Dus ja, dat zal natuurlijk altijd tot een... Er zit natuurlijk een hele grote efficiëntieslag in waar iedereen natuurlijk op een bepaalde manier gebruik van zal maken. Maar waar echt een paar dingen echt anders zijn, is die interactie, het direct kunnen verkopen. Dus oftewel al die tussenpartijen die daar natuurlijk heel veel aan de strijkstok zitten, van managers tot en met labels en alles wat tussen zit. Dat kan per definitie kan het eruit. Dus, maar die hebben natuurlijk heel veel power en macht en controle over die hele industrie. Dus dat zal heel lang duren. Dat zal misschien ook samen gaan een tijdje, dat we langzaam daar naartoe gaan bewegen. Of zullen zij dit hele nieuwe model uiteindelijk gaan adopteren. Dus ja, die oude industrie zou ik altijd wel voor een deel terug zullen blijven zien. En in sommige gevallen ook helemaal niet, waar misschien de efficiëntie veel te groot is om die oude industrie te vervangen.
Ja, want dan Dit zegt iets over mijzelf, hoor. Maar ik ben best heel lang hoopvol geweest dat mensen ook dachten, oké, ik moet de muzikanten, ik moet de artiesten steunen, et cetera. Maar je ziet toch bij de grote massa, ja, dan luisteren ze Spotify en dan interesseerden ze eigenlijk niet zoveel of die muzikant daar nou 1 of 2 of 12 cent voor krijgt, zeg maar. Dus je moet ook best wel veel moeite doen om dan iets anders te willen. Denk je dat mensen zoveel moeite gaan doen?
Nee, ja, maar dit is een leuke discussie, want dat is natuurlijk een artiestenkeuze. Dus de Audius heeft al best wel tractie. Die hebben al een paar grote namen aan het platform verbonden. Maar ja, als ik natuurlijk een fan ben van Martin Garrix en die verkoopt het via Audius, dan ga ik naar Audius toe. Want dan denk ik, ja, de Martin Garrix muziek wil ik graag luisteren. Dus die artiesten gaan natuurlijk naar een model toe bewegen waar zij natuurlijk ook zichzelf gaan maximaliseren als het gaat om een outcome. Dus als zij natuurlijk die paar cent per euro mogen overhouden en ze gaan naar Audius en ze houden 25 cent per euro over, dan gaan ze natuurlijk langzaam met Audius bewegen. En dan gaat die consumer base gaan mee en dan komen ze achter dat er nog veel meer use cases om te bedenken zijn. Een idee die ik bijvoorbeeld, wat ik interessant vind, is dat je dus social tokens gaat krijgen. Dat je dus een token kan hebben van je artiest, waar je dus kortingen mee krijgt, waar je dingen kan aanschaffen. De artiest kan aan een revenue share gaan denken. Als hij veel muziek verkoopt, kan hij dat in die token terug doen. Dus je krijgt veel meer ownership en veel betere relaties tussen de eindgebruiker en de artiest dan we vandaag in de dag in de Web2-omgeving kunnen. Dat is een mooi voorbeeld.
En vroeger, zeg maar, of nu nog steeds, heb je gewoon old school member cards. Ik ga even een kleine tussennotitie maken hoor. Ik heb een heel uitgebreid artikel geschreven. Ieder bedrijf wordt een crypto media bedrijf. En die gaat heel erg over social tokens, over NFT's, dat soort. Voordat mensen die mij nu horen in deze podcast denken, wat een zeurpiet en waarom heet dat? En ziet hij niet de positieve? Ik heb een heel echt een enorme long read over de positieve dingen. Maar hier in deze podcast ga ik Balder doormidden zagen. Let goed op. Balder, je hebt nu ook old school memberships, cards, lidmaatschap. Je hebt al best wel veel oplossingen. Die heb je helemaal niet zo'n social token heb je dan nodig. Waarom moet dat een token zijn?
Nou, omdat je met een token kan je waarde vangen. Toch? Dat is het concept van wat er op internet zit allemaal waarde. Mm-hmm. Van die data die we zojuist bespraken. Maar ook in de relatie tussen de artiest en mij zit waarde in. Want ik wil graag die muziek hebben. Dus ik heb daar iets voor over. Dus die waarde kan je in een token gaan neerzetten, want er is vraag voor. Ja. En dat is denk ik het idee van social tokens, dat je dus door een social token uit te geven, kan je denk ik veel makkelijker met iemand interacteren. Je kan kortingen geven, je kan shirtjes doen, je kan veel meer
toegang geven tot een onderdeel van je website. Dus bijvoorbeeld, precies. Dus je hebt de Jarno Duursma social tokens, daar breng ik er dan 5000 van uit. 2 euro per stuk, ik verzin niet
veel plekken. Veel vraag voor, hoor ik.
Ja, ik hoor het ook. Het is de rumor, hè? Buy the rumor, sell the news. Maar dan met de Jarno Duursma tokens, we weten niet. 5000 stuks, 2 euro per stuk. Dus dat betekent dat mensen kopen die dan en dan krijgen ze daarmee access tot een gedeelte van mijn website waar bepaalde video's staan of bepaalde muziek. Dat is een beetje het concept, hè? Ja. Dan kies ik 3 onderwerpen waar mijn nieuwsbrief over moet gaan. Beste mensen, stem waar het over moet gaan. Je hebt je social tokens. Ik schrijf mijn volgende boek. Dan kan ik bijvoorbeeld zeggen, oké, voor de mensen met de meeste social tokens, die krijgen een
gratis exemplaar.
Ja, of een vermelding in mijn boek bijvoorbeeld. Zoiets. Ja. Degene die deze maand 20 of meer abonnees aanlevert voor mijn nieuwsbrief, die krijgt huppelt de puppel.
Ja.
True?
Ja. Okay. En dan denk jij nou in één keer, jeetje, wat een waanzinnig cool concept, want ik was hiervoor zoveel geld kwijt om mijn product over de bühne te krijgen en nu willen mensen die social tokens die weer het van me hebben, dus ik hou er zo van over, dus wat ik ga doen is van mijn revenue share, waardoor ik nu veel meer verdien, ga ik het teruggeven aan die token, mijn tokenhouders. Dus ik ga vanuit mijn gedachten wat ik creëer, ga ik ook weer delen met een grotere stakeholder, een grote groep.
Ja.
En dat zo weer teruggeven. Dus dan ga je zelf weer waarde krijgen in die token. En dit komt natuurlijk wel ook wel dat moeilijk is in de wereld, dat dit natuurlijk wel met securities-wetgeving natuurlijk allemaal wat gevoelig ligt momenteel. Maar dit soort concepten vanuit de artiesten en de eindgebruikers zijn wel hele
ik vind het concept vind ik fantastisch. Het enige vraagteken, los van wetgeving, is ook de vraagteken die ik heb. Wat gaat de rol zijn van Web 2.0 platformen in dat contact tussen artiest en ik schreef mijn boek over social media in 2012. Toen was ik wederom heel optimistisch. En toen had ik niet kunnen voorzien hoe dat winner takes all netwerkeffect, afhankelijkheid, hoe dat werkt. Dus ik ben...
Ja, je had Hives voorspeld dat hij het zou winnen of niet?
Nee. Nou, die stond er nog wel in trouwens. Ik had allemaal aandelen Hives gekocht. Balder, nog even nu we het over de grote big tech platformen hebben. Die zijn ook niet dom. Die liggen niet te pitten. Ze hebben diepe zakken. Moeten we zorgen hebben dat zij uiteindelijk toch dit gaan absorberen en hun vorm gaan halen?
100%. Ik bedoel, Facebook, de rebrand en Meta is natuurlijk een gigantische stap. Ik vind dat mensen daar veel te lichtzinnig over doen. Dus dit bedrijf is het meest succesvolle social media platform in ons leven. Heeft gigantisch veel informatie over ons eindgebruiker. Volgens mij, we hebben die documentaire allemaal wel gezien. Volgens mij hebben ze 100.000, 7.000 datapunten per persoon of zo, weet ik veel wat het is. Dat ze die stap maken is dat zij natuurlijk een vergezicht hebben over wat er gaat gebeuren online. Nou, als zij deze stap maken, dan weet je wel waar het heen gaat bewegen. Want zij zijn de beste hierin. Ze hebben de meeste data, ze zien het beste. En wat er dan in onze industrie natuurlijk heel erg iedereen heel bewust van is, is wat niet mag gaan gebeuren, is dat het internet of de Web3 of de metaverse zometeen door Facebook geowned gaat worden. Dat is natuurlijk dat leeft gigantisch binnen de industrie. Dat iemand die vandaag met zijn vrienden interacteert via Facebook daar niet over nadenkt, dat begrijp ik wel. Er zijn ook al best mensen die businessmodellen gebouwd hebben en die hebben marketingactiviteit en die hebben promoties. Dus moeten we een nieuwe open source variant, hoop ik dat er gaat komen natuurlijk, vanzelfsprekend. Dat is ook hoop. Want ja, wat je zegt, ze hebben diepe zakken, ze gaan ver, ze hebben gigantisch getalenteerde mensen. Wat leuk daar is over te vermelden, vind ik wel, wat je natuurlijk echt ziet, is, dat is natuurlijk ook gedreven door prijs de afgelopen anderhalf jaar, maar wat je dan vaak dan zie je echt zo'n mega influx in de industrie. Dus waarbij natuurlijk veel mensen zien uit banking, zien we ook heel veel engineers van Google, Facebook en Amazon momenteel de industrie in bewegen. Omdat die ook geloven, ze denken, ik ga iets bouwen waardoor ik het toevoeg, maar ook geloven in een betere, verfrissende wereld. En dat is niet een wereld die geowned is door die bedrijven, maar dat is een wereld waarin we samen stakeholder zijn van het internet en dat ook met elkaar kunnen besturen.
Ja, nog even voor de mensen die dat niet zo heel goed snappen. Waar ligt dan die verbinding tussen Web3 en de metaverse? Het toekomstige driedimensionale internet, hè? Een netwerk van virtuele werelden. Waar ligt de connectie met Web3?
Heel veel natuurlijk. Hè. Dus hoe we gaan natuurlijk, Web3, de beweging is waar we net over hadden, is hoe we interacteren met internet. En de metaverse is eigenlijk een doorevolutie daarvan, waarin we, 3D klinkt een beetje overdreven, maar waarin we een veel dynamischer internet gaan krijgen, waarin we NFT's hebben die ik gebruik voor gaming, waarin ik mezelf digitaal ga aankleden waarschijnlijk, omdat je digitale presence natuurlijk veel groter en breder bereik heeft dan dat ik als ik fysiek hier op straat ga lopen. Dus die twee werelden smelten wel een beetje samen. En is de Web3-beweging is oké, ik ga anders met internet interacteren. En metaverse is eigenlijk een evolutie daaruit, waarin we onze digitale presence veel meer op een andere manier gaan neerzetten.
Oké. Over de NFT's, hè? Wat wil je daarover zeggen? Ik kan heel veel vragen stellen. Wat vind je van die ontwikkeling? NFT. Heb je zelf NFT's, Balder, of niet?
Ja, ik heb zelf wel NFT's, ja.
Ja, en wat heb je
Maar ik ben niet iemand die de hele dag op OpenSea een paar van die dingen staat te flippen en dan weer...
Nee, maar wat heb je dan voor mijn beeldvorming? Wat is...
Een paar kleine... Af en toe zie ik zo'n mint voorbij komen. Dan koop ik een paar van die dingetjes die ik wel grappig vind. Ik zit wel naar Xeers en kunst te kijken. Maar daar heb ik nog niet iets gevonden waar ik... Dat we meteen zeggen, wauw. Nee. Maar het concept zie ik wel heel erg groot worden, ja. Dus als je natuurlijk naar... digitale kunst is natuurlijk al echt een gigantische vlucht genomen. Hè. Dus als je natuurlijk de afgelopen jaren kijkt. Beeple, die natuurlijk voor gigantische bedragen is weggaan. Oh, die vind ik heel cool. Die lopende astronaut, heb je die gezien?
Ja, nu je het zegt. Ik weet niet precies.
Die astronaut, die digitale astronaut, die zo beweegt. Maar elke keer die bewegende, die achtergrond, die dan laat zien. Nou, die vind ik echt heel cool. Maar die is volgens mij voor 30 miljoen gegaan of zo. Dat vond ik wel een redelijk prijskaartje.
Ja.
Ik ben... enthousiast over. Ik zie het wel, dat zie ik echt wel heel erg hard gaan. Wat ik ook de financialization of NFT zie ik ook wel gebeuren. Dus waar wij soms eens over nadenken, die capital markets wat ik net definieerde, dus we moeten naar protocollen toe die we overal kunnen accessen. Dus ik krijg toegang tot producten en services. Dat worden echt de base layer protocollen. Maar wat nou als ik bijvoorbeeld mijn kredietscore in een NFT kan gaan vangen, die je constant update met een balans van al mijn assets, mijn schulden, mijn cashflow als persoon, waardoor ik bij zo'n protocol aankom en ik mag een lening nemen met verminderd collateral of onderpand aan te bieden. Dus eigenlijk een hoeveel geld moet een bank wel besteden om een idee te krijgen over onze kredietwaardigheid. Maar als je dat nou in een NFT kan gaan vangen, dan zou je een automatische kredietscore kunnen krijgen. Omdat alles natuurlijk al op de blockchain staat. Dus nou, dat is misschien een heel erg ver gezicht. Maar dat vind ik dus een use case. Die zie ik wel gebeuren met NFT's. Dus ik denk dat er heel veel financiële varianten van NFT's.
Ja, ben je er niet, Balder, bang op het moment dat je zo'n scenario schetst, dan denk ik, dat is echt de social credit system in China. En dan overigens niet, hè, want het ligt veel genuanceerder in China, maar het is zeg maar de dark Black Mirror version daarvan.
Die Chinees die heeft geen alternatief, hè?
Het ligt iets genuanceerder, want het social credit system zoals we in het Westen voorstellen over China klopt niet helemaal.
Nee,
wat jij zegt is, Chinees heeft geen keus. Nee, dat klopt.
Dat wordt gewoon opgelegd en we moeten maar zien hoe dit verder ontwikkelt. Ik ben niet een China-expert, maar je ziet ook wel bepaalde trends daar gebeuren. Dus, en het logische is natuurlijk hoe zij afgelopen decades hebben gehandeld, zal natuurlijk een bepaalde mate van observatie zal natuurlijk wel plaats gaan vinden in een digitale yuan-omgeving. Dus het feit dat wij protocollen aan bouwen zijn die open source zijn, die waar iedereen toegang toe krijgt, is natuurlijk voor iedereen op de wereld een denk ik een goede ontwikkeling. Die heel erg vroeg is, die nog helemaal niet uitgekristalliseerd is en die nog veel verder moet doorontwikkelen. Maar in de basis is het een hele mooie setup.
Ja, dat ben ik wel met je eens. Maar die NFT's, dus NFT's wordt gebruikt voor digitale kunst nu, voor muziek, voor fotografie, voor allerlei dingen. Oké, hartstikke interessant. En zie je nog meer toepassingsgebieden? Wat krijg je dan als je zo'n NFT koopt in de toekomst?
Ja, ik denk dat er nu vooral ik denk dat social media ook een mega NFT-gebied wordt. Dus wel heel simpel, als jij Gucci bent en je verkoopt een tas voor 4000 euro, maak er een NFT van. Dan kan iemand op zijn social media, is een beetje, ik ben er zelf geen voorstander van, maar vooral lekker doen. Maar dan op je social media kan je aantonen dat je een echte tas hebt gekocht en dat je geen neptas hebt gekocht. Dus oftewel ownership wordt ook echt een ander concept, waarin je real ownership gaat kunnen bevestigen via middels NFT's. Want namelijk Gucci heeft die NFT uitgegeven.
Ja.
Dus dat is echt wel een status ding gaat het langzaam worden. Ik vind die Board Ape Yacht Club vind ik echt wel een heel mooi voorbeeld van NFT's. Dus dat is natuurlijk begonnen met die plaatjes. Maar dat is echt wel een community geworden die allemaal events aan het organiseren is. Die zijn online events aan het doen. Dus dat is echt wel een beetje Showhouse Plus-achtig concept waar mensen graag deel alleen online en dan wereldwijd deel van uit willen maken. Dus een hele community gedachte rondom NFT's vind ik eigenlijk wel ook wel heel interessant om naar te kijken. En ik denk dat we nog heel veel andere use cases zullen gaan zien de komende jaren rondom NFT's.
Ja. Hey, en jij noemde ze juist al de DAO's, de autonome organisatie, decentraal. Wat gaan we daarvan zien? Hoe ziet dat er in de toekomst uit? Dan gaan we voor iedere beslissing die we willen nemen, of dan richten we een DAO op, of dan heb je schablonen.
Nou ja, dus wat je nu veel ziet gebeuren, hè, dus die DAO's die zien we natuurlijk veel omhoog komen. Die zijn op zoek naar legal footing overal, merk je aan alle kanten. Ik zie dat wel nu gebeuren. Je ziet daar in Delaware is daar veel ontwikkelingen over. En ik denk dat Europa ook steeds meer DAO's geïncorporeerd en ook beter begrepen worden. Wat gaan we zien? We zien nu eigenlijk al mooie implementaties. Bijvoorbeeld, we staan dicht bij Olympus DAO, dat is bijvoorbeeld een decentrale currency. Dat wordt echt helemaal decentraal aangestuurd. Dus dat begon echt met 3 man. En dat zijn dus nu een team van 120 man over de hele wereld. Die zijn allemaal aankomen waaien. Omdat ze zo'n believer zijn van dit concept. Wat ze aan het doen zijn. En ze zijn gewoon gaan meebouwen vanuit marketing, product, developers. Alles daaromheen. Dus ik denk dat we...
En Balder, sorry dat je onderbreekt. Voor de mensen die daar geen verstand van hebben. Waar bouw je dan aan mee?
Aan het verder uitbouwen van deze decentrale currency. Dus dit is een currency die gebackt is door... onderliggende assets, moet je denken aan DAI, ja, dat is een beetje misschien gedetailleerd, maar DAI, Ethereum, Bitcoin en andere assets. En zij geloven dat dit de currency is voor de toekomst, dus mensen gaan daar dan volgens aan het concept meebouwen. Dat is natuurlijk wat je veel bij crypto sowieso ziet, dat mensen ergens enthousiast over zijn en dan beslissen om vanuit de community gedachte ook zelf denken, nou, hier wil ik me graag bij aansluiten en hier ga ik aan meebouwen.
En wat is de rol van zo'n DAO dan? Hoe moet ik dat voor me zien?
De tooling is nog redelijk matig, dus hoe dit er dan uitziet is dat er dan een proposal wordt geschreven. Hè? Dus net zoals bij Bitcoin heb je natuurlijk ook improvement proposals. En dan heb je dan de Olympus DAO improvement proposals. Er zijn al 100 uit volgens mij. En dan wordt er gestemd, oké, moeten we een nieuwe currency toevoegen aan onze backing? Of moeten we een nieuwe market maker aan gaan nemen? Hoe zitten we met onze, waar zijn we allemaal verhandelbaar? Hoe vinden we dat we naar de markt toe moeten gaan wegen? Moeten we nieuwe use cases gaan bedenken? Dus iedereen is heel erg bezig met voorstellen schrijven. En dat gebeurt eigenlijk, ja, het gebeurt decentraal. En met die token kan je dus beslissen of iets ingestemd wordt of niet.
Ja, en wat is nou het motief? Hè? Want veel van die zaken die ik volg meer vanaf de zijlijn, die lijken me vooral financieel van aard. Hè? Om een token of een currency populairder te maken, onder de aandacht te brengen, om daar zelf vervolgens de revenue van te plukken. Of is dat iets te cynisch?
Ja, wat denk jij dat het motief is?
Geld.
Ja? Het is eigenlijk een beetje een Web 2 omgeving weer.
In dit specifieke geval weet ik het niet. Hè? Maar bij veel van dit soort dingen denk ik... oh ja, dat is echt bedoeld om één specifiek token belangrijker te maken. Een currency. Zodat degene die daar de meeste van in de pocket
hebben... Alle eerlijkheid. Er zullen zeker mensen zijn die daar eens in zitten voor het geld. Dat zie je natuurlijk overal. Er zitten ook heel veel mensen die in het crypto zitten... die om zo snel mogelijk een return te maken. Maar daar... even los. Ja, die tokens zijn natuurlijk gigantisch onderhevig aan speculatie en hype en allemaal andere zaken. Maar ik denk dat het dan altijd lekker is. Dat doe ik al in ieder geval zelf. Kijk naar de basis. Wat voor een product is het? Is het iets waar we vraag naar hebben? Dus als je vandaag kijkt naar geld, dan zijn we, hebben we opgedragen dat we euro's moeten gebruiken of US dollars moeten gebruiken. Nou, de Bitcoin maximalisten zijn daar natuurlijk zwaar tegen en vinden dat we een decentrale currency moeten hebben. Nou, Bitcoin is geboren. Met ook voor heel veel andere redenen natuurlijk. Maar Olympus is daar weer een nieuwe variant van. Met andere mechanieken, met andere incentives. En ik vind dat structureel een hele mooie ontwikkeling. Want ik denk dat het een currency die decentraal is en die een backing heeft. Een heel, heel cool concept is.
Ja, en help me nog even, waarom dan Olympus en niet Bitcoin? Wat is dan het verschil?
De ene is aangedreven door energie. En de andere is eigenlijk een echte backing van. In dit geval een mandje van verschillende currencies. Zo moet je even zien.
Ja,
het zijn twee verschillende.
Ja, jullie hebben een soort Facebook DM gemaakt, maar dan met een klein clubje mensen.
Nou, wij niet alleen, er is ook geen klein clubje meer, gelukkig. Heeft dat nu 80.000 tokenholders. Dus
oké. Okay.
Ja, dat is best wel een groot clubje geworden.
Best wel een grote club.
Ja.
Hey, en als we kijken naar Web3 in de toekomst, schets nog even het beeld. Hoe ziet dat er dan uit? Hoe ga jij en ik dat gebruiken? Hoe gaat het MKB? Is Facebook helemaal verdwenen? Is dat naar de achtergrond? Schets eens even, stel over 10 jaar doen we een nieuwe opname van deze podcast. Schets nog even dat landschap van Web3. In jouw meest ideale vorm.
Ja, nou, dan is mijn verwachting dat mijn kinderen waarschijnlijk geen bankrekening meer hebben. Of ik denk dat de bank echt wezenlijk een andere propositie is geworden. Waarin we allemaal online wallets hebben, waar we allemaal geld op hebben staan. Waarin we als consumer kunnen kiezen over of ik betaal in US dollars, Bitcoin, euro's. Dat is allemaal digitaal native. En dat er dus allemaal online open source protocollen zijn waar ik dagelijks gebruik van maak. Dus ofwel ik moet een transactie doen en ik moet snel even wat bij aanverlenen. Dus aan de achterkant is dat geautomatiseerd, waardoor ik een auto kan kopen. Of dus alle flows van value en money die we vandaag dag via het bankensysteem doen, dat gaat online gebeuren via al die verschillende protocollen die we vandaag dag kennen, van Bitcoin, Ethereum en andere. En zal ik dus daardoor altijd controle hebben over mijn eigen money flows. Dus ik ben niet meer afhankelijk van een bank. En de intermediairs zullen daar natuurlijk niet echt meer bestaan. Dus ik denk dat intermediairs van vandaag gaan wegbewegen naar nog meer service gericht zijn. En ben ik dus zometeen ook weer eigenaar van mijn data. Dus mijn medische data staat in mijn wallet. En ik heb een wine wallet waar ik al mijn wijntjes bij hou. Dus alles komt in mijn wallet.
Ja. Die kan en die medische data, hè, stel dat is die en wie beheert dat? Dat beheer je dan zelf?
Ben je zelf? Nou, ik denk dat jij bent de klant van het ziekenhuis in dit geval.
Ja.
Dus een ziekenhuis had ik altijd jouw medische data kunnen inzien, maar als er dan morgen een grote medicijnfabrikant voorbij komt, hey, ik wil graag jouw data zien, ik heb daar geld voor over, of je mag wat medicijnen van me hebben, dan kan ik dat zelf beslissen om te monetizen.
Ja, en help me nog even verder, hè, want dan heb ik dus mijn wallet met al mijn gegevens, mijn NFT's, mijn medische data, misschien staat mijn rijbewijs of whatever, staat er dan in, ja. mijn gewone geld, mijn identiteit, alles staat in die crypto wallet, en dan opeens, op een duistere dag, dan verlies ik mijn password, of mijn 1Password doet moeilijk. En wie bel ik dan om dat paswoord te herstellen?
De Ethereum Foundation? Nee, ik bedoel, dit is natuurlijk zeker een heikel punt. Dus dit is ook een onderdeel van die infrastructuur. Dat moet ik beter. Er zullen bedrijven komen die dit voor jou gaan oplossen, waardoor je, ik denk, één, dat het een technologische oplossing wordt. Dus het moet een complete decentrale variant zijn die zo robuust en zo getest is dat we daar comfortabel mee zijn om daar op dit soort vormen van waarde in te zetten. En daar moet het natuurlijk ook per definitie open source zijn, want dan kunnen er natuurlijk miljoenen ogen meekijken. En er zullen de services omheen gaan staan, waardoor je dus je private keys kan gaan beschermen of kan gaan opslaan, of dat je die kan recupereren op het moment dat je die kwijtraakt. Dus daar zullen die services bestaan al vandaag, die gebruiken wij ook al. Maar die zullen verder ontwikkeld zijn.
Ja, en help mij nog even mee, want in jouw schets van de toekomst denk ik de hele tijd, ja, maar wie gaat dat dan bouwen? Wie gaat dat dan bouwen? Wie moet dat dan bouwen? Wie gaat dat dan doen? Of zeg jij, Jarno, er is een immens groot leger aan mensen die dit allemaal aan het bouwen is. Dit is sneller dan dat je denkt. Of zeg je, nou, het loopt op vlakken trager dan dat ik zou willen.
Leuke vraag. Ik weet niet of ik het per se... Nee, ik vind het niet trager dan ik zou willen. En ja, er zijn legers van mensen die dit aan het bouwen zijn. Dus wat ik net al noemde, de war for talent is wel echt gigantisch aan. En je kan tegenwoordig in crypto als developer ook gewoon echt een serieus bedrag verdienen. Dan hoef je niet meer voor naar een Facebook of een Amazon. Dat zijn gewoon dezelfde proposities. En ook nog met upside van wat je aan het doen bent. Dus ja, er zijn legers mensen die dit aan het bouwen zijn. We zullen ook af en toe wel eens teleurstellingen tegenkomen dat dingen verkeerd gebouwd zijn, dat we weer teruggezet worden. Maar ik denk wel dat het einddoel wel redelijk duidelijk staat. En of het nou over 3, 5 of 8 jaar is, ja, dat maakt mij natuurlijk niet zo heel veel uit. Dat maakt mij niet heel veel uit.
Nee, maar laat dat dan de eindvraag zijn, Balder. Stel, jij schetste zojuist dat landschap van Web 3, hè, met al die mogelijkheden, al die possibilities. Plak er eens een jaartal aan vast. Wanneer is dat af, zeg maar? Wanneer is dat klaar op zo'n manier dat je zegt, oké, nou, dit is het dan. Noem eens over hoeveel jaar is dat?
Dan zou ik zeggen 2030, dat heb ik dan een beetje ver gezegd in mijn hoofd af en toe.
Okay. Ja. Dus niet ook, over 2030 jaar, maar het jaar 2030.
Het jaar 2030 hadden we afgehaald.
Oké, beste mensen. Dit was Balder Bomans. Balder Bomans deed de voorspelling dat 2030 de Web 3 volwassen is en klaar. Dan gaan niet alleen de consumenten, maar ook de makers de zoete vruchten plukken van Web 3. Balder die werkt bij Maven 11 Capital, een global blockchain en digital asset. Nou, dat hebben we nu wel gesnapt. Investment firm. Hij heeft een master in economy en finance, ruime werkervaring. Hij werkte onder andere bij Kempen & Co. Balder, ontzettend bedankt voor je komst. Tof dat je
hier
was. Dit was dus de Listening to the Future podcast uit mijn hoofd, aflevering 51. Er zitten een aantal interessante gasten in de pijplijn, dus die, ik zou zeggen, blijf vooral luisteren. Dit was nogmaals Listening to the Future podcast. Tot de volgende keer.